Cui morbi de mim. Ela localiza em Hebreu, posso ver aqui. Ik heb een vraag voor straks, ga die nu al stellen. Wat was het thema van de vorige week? Dus u kunt er misschien al over nadenken. Wat was het thema van de preek? Misschien heb je dat in de samenvatting zitten, dat is een discussie. Wat was het thema die Thomas heeft aangebracht vorige week? Want ik ben de hele week bezig gehouden. Ik ben er eigenlijk verder mee gegaan, ook voor de preek. Van vandaag. We gaan lezen Hebreeën hoofdstuk 13. Vanaf vers 1. Daar staat: houd de onderlinge liefde in stand. We gaan deze versie nemen die hier staat. En houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Straks zien wie dat was. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Houd het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijk bed zuiver, want overspelingen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. En dan het laatste vers. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zal de mensen mij kunnen doen? Bijzonder gedeelte. De Hebreeënbrief is een bijzonder brief. Echt de moeite om hem een keer goed te lezen. Te lezen, te bestuderen. Maar nu mijn vraag. Wat was het thema? Ik zie wel een hand omhoog. Ja, Mieke. De gemeente, de kerk, een levende gemeenschap. Inderdaad. Dat was het thema vorige week. En Thomas heeft het heel goed uit de doeken gedaan. En hij heeft onder andere gezegd, ja, laat ons acht geven op elkaar. Laat ons elkaar aanvuren. Elkaar aansporen, aanscherpen, bidden voor elkaar, bidden met elkaar, dat hebben we straks gedaan. We kunnen niet alleen christen zijn. Ja, we kunnen niet alleen christen zijn, we hebben elkaar nodig. En dan heeft Thomas met deze zin besloten in zijn samenvatting. Hij heeft gezegd, laat ons samen anderen bij God brengen. Door liefde en de goede werken. En dat heeft mij bij het thema gebracht van vandaag. We hebben het gelezen. Laat de broederliefde blijven. Daarmee begint Hebreeën 13. Hebreeën 13 is eigenlijk een hoofdstuk vol praktische tips. Dus de schrijver die gaat heel praktisch een aantal dingen noemen. De broederliefde. Betekent liefde voor andere gelovigen. Laat die blijven, zegt hij. Betekent dus dat die liefde kan weggaan als die op het is. En hoe snel inderdaad verkilt niet de liefde. Jezus zelf geeft ook die opdracht en hij zegt er iets bij. Hij zegt het volgende in Johannes 13, vers 34, bekende versen. Een nieuw gebod geef ik u. Dat je elkander lief hebt.
Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat je ook elkaar lief hebt. En dan iets heel moois. Iets bijzonders eigenlijk. Hieraan zullen allen weten dat je mijn discipelen bent. Als je liefde hebt onder elkander. Soms denken we, er moeten grote dingen gebeuren. Grote acties. En wat weet ik allemaal. Dat is allemaal goed. Maar waaraan zullen mensen zien dat we discipelen zijn van de Heer? Als we liefde hebben onder elkaar. Dat raakt de harten aan. Daaraan zullen ze zien dat we zijn volgelingen zijn. Laat de liefde blijven. Bevorder ze, zou ik zeggen. Wat is er erger dan een huis waar het kil is? Als je in de winter binnenkomt in een huis en het is niet verwarmd, het is 15 graden of nog minder, je rilt. Het is niet gezellig, absoluut niet. Er is warmte nodig, letterlijk. Maar een huis kan ook heel kil zijn qua atmosfeer. De ijskoude sfeer, dat zeggen we wel een keer, hè, kan te voelen zijn. De spanning is te snijden. Men mijt elkaar. Er is kritiek. Er is geen liefde, geen aandacht, geen affectie voor elkaar. Een koud huis. Letterlijk of figuurlijk. Zo kan het er ook aan toe gaan in de kerk, onder elkaar. En dat moeten we vermijden. Laat de broederliefde, laat de liefde onder elkaar blijven. Als we vanuit de oude mens gaan leven, vanuit ons oude ik, voordat we tot bekering gekomen zijn, dan gaat die liefde heel snel verkillen. Dan is er geen aandacht voor elkaar, geen affectie, zijn we op onszelf gericht, egoïstisch, zijn we jaloers, zijn we hoogmoedig tegenover de ander. Als iemand iets zegt, zijn we achterdochtig. We denken altijd dat er van alles achter zit, een dubbele bodem, dubbele agenda. Of er is roddel. Roddel is verschrikkelijk. Je gaat van alles rondvertellen van een ander, zonder die persoon zelf aan te spreken. Roddel maakt alles stuk. Ga naar de persoon toe. En dan, dan gaat de liefde niet verkillen, maar er kan vertrouwen komen. Juist ook, er moet vertrouwen komen. Wat een contrast met wat Jezus zegt. Hieraan zullen allen weten dat je mijn discipelen bent. Als je liefde hebt onder elkaar. Dat kan natuurlijk alleen als we vanuit die nieuwe natuur leven. Na onze bekering is Gods geest in ons komen wonen. Hebben we Gods liefde leren kennen in ons leven. Zijn vergeving. Die hij ons geschonken heeft voor alle dingen die verkeerd zijn. En zijn liefde is in onze harten uitgestort. En met die liefde kunnen we anderen lief hebben. Niet uit onszelf, maar vanuit die nieuwe natuur. Er staat in Galaten 5, vers 13, dient elkaar door de liefde. We hadden die tekst als trouwtekst gekozen. Dient elkaar door de liefde. Moet in een huwelijk zo zijn? Wat is het mooi als het zo is? We zijn 30 jaar getrouwd en het is mooi om dat 30 jaar te mogen doen. En zo dikwijls hebben we die tekst herhaald naar elkaar toe. We mogen elkaar dienen door de liefde. En we genieten daarvan. Er zijn voor elkaar. En we worden opgeroepen om in de gemeente ook elkaar te dienen door de liefde. Een tweede mijl te gaan als het nodig is. Ja. Een keer wat extra te doen. Tweede mijl, u kent daarvan de oorsprong waarschijnlijk. De Romeinse overheersers waren in het land Israël en gelijk welke Romein kon gelijk welke Jood aanspreken en zeggen, jij moet mijn bagage dragen. Maar maximum 1 mijl. Jezus zegt, als iemand dat vraagt, ga dan een tweede mijl. Nu, dat was strikt verboden, want de Romeinse wet zei, 1 mijl en niet meer. En dan moest eigenlijk die Romeinse burger smeken aan die Jood om alsjeblieft zijn bagage terug te geven en die niet meer te dragen. Ja. En daarmee zegt Jezus, een tweede mijl gaan. Wat extra doen en die ander eigenlijk, als het ware tonen dat je echt iets wil doen voor hem. Jezus zelf heeft het voortdurend voorgeleefd, die liefde. Als je merkt hoe hij omgaat met mensen, dan is het altijd met een hart vol liefde. Lees de evangeliën en je proeft de liefde overal door. Hij is gegaan tot het uiterste, tot aan het kruis. En iedereen had hem verworpen, iedereen had hem verlaten en hij ging door. Omwille van liefde voor ons, om ons te verlossen. Liefde. Dan groeit er vertrouwen, dan groeit er warmte, dan is het genieten van elkaar. En dan is het ja, een oprechte hartelijkheid die er is. Een warme affectie, niet iets geforceerd, maar omdat je die ander wil liefhebben. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, staat er in Handelingen 20. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Liefde geven. Een ander iets, wat we lezen in Matteüs, hoofdstuk 13. Wie geeft, hem zal gegeven worden. Ik noem dat altijd de verborgen principes in Gods koninkrijk. Precies het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Wie aan een ander geeft, zal zelf ontvangen. Kan toch niet? Als je geeft dan, ja, dan geef je iets. Dan ontvang je toch niet? En dat is juist wat God ons leert. Hoe meer jij geeft, hoe meer je ontvangt. Je ontvangt iets terug. En dan wordt het heerlijk om samen kerk te zijn. Dan stappen we in de voetstappen van de Heer Jezus. Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt, hieraan zullen allen weten dat je mijn discipelen bent, als je liefde hebt onder elkaar. Liefde die verder gaat dan het gewone, die ja, een keer iets extra doet. Dat kan ook zijn een keer een gesprek met iemand van hart tot hart, niet de oppervlakkige dingen. U kent de vraag wel, hé? Hoe is het met jou? Goed, zeggen we dan. En dan moet je vragen, en hoe is het nog? Hoe is het echt met je? Kunnen we daar een keer over spreken? Hoe is het echt met je? Gaat het echt? Misschien kan ik iets betekenen voor jou. Kan ik bidden voor jou voor een bepaald iets? We zijn dat niet gewoon, maar we mogen dat leren. Laat ons open zijn en liefde hebben. U kent wel de bekende plaatjes met liefde is, en dan kwam daar een zinnetje achter, hè? Ja, met die tekenetjes. Ja. Daar moest ik natuurlijk aan denken. Hè. Er waren er een hele rij. Ja. Ik heb er ook een paar opgeschreven. Liefde is regelmatig echt contact hebben met elkaar. Een gesprek van hart tot hart. Elkaar opzoeken. Liefde is hulp voor zwakken. In de gemeente, uiteraard ook voor diegenen daarbuiten. Ja. Gebeurt ook hier op donderdag. Hè. Zij die tekort hebben, kunnen hier wat krijgen. De voedselbedeling. Maar niet alleen de voedselbedeling, maar ook gesprekken. En mensen komen tot geloof. Wat is dat prachtig. Liefde is oog hebben voor de noden van een ander. Niet alleen bezig zijn met je eigen leven, maar oog hebben ook voor de noden van een ander. Liefde is onderlinge bemoediging. Liefde is niet oordelen. Geen oordeel in je hart hebben. Maar juist heel mild zijn naar de ander toe. Beseffend dat je zelf ook maar zwak mens bent. En dat je zelf ook altijd weer die genade en die vergeving van God nodig hebt. Liefde is praktische barmhartigheid. Heel praktisch. Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik die ander helpen? Liefde is open zijn voor de ander. Liefde is een luisterend oor hebben. Liefde is geduld hebben met elkaar. We moeten dikwijls geduld hebben met elkaar, is het niet? Wat zijn we dikwijls ongeduldig? Ja? En we moeten geduld hebben. De ander heeft ook geduld met jou. Laten wij ook geduld hebben met de ander. God heeft geduld met ons. En laten we dus ook geduld hebben met de ander. En wat gebeurt er dan? Dan zal de omgeving ook merken dat wij discipelen zijn van de Heer Jezus. Dat is wat Jezus zegt in Johannes. Mensen zullen zien, er is iets anders met die mens. En ik heb het al heel dikwijls gehoord in getuigenissen ook. Iemand is tot geloof gekomen. Waarom? Hij zegt, ik kwam bij jullie en er was zoiets anders. Wat was er toch? Ik wilde dat weten. En dat was die liefde.
Ja.
Dat is de meest krachtige manier van getuigen. Zonder woorden. Liefde hebben onder elkaar. En dan, ja, als dan iemand in contact komt met christenen en hij ziet die liefde, dan gaat hij natuurlijk vragen stellen. Dan gaat hij zeggen, wat is er? En dan kun je ook met woorden vertellen waarom je liefde hebt. Je bent christen geworden, je kent de Heer Jezus, je hebt zelf Gods liefde ontvangen. En zo kun je vertellen over het evangelie. Paulus zegt in 1 Korinthe 13, een heel hoofdstuk over de liefde, prachtig hoofdstuk. En dan zegt hij, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze drie is de liefde. Dat is de trouwtekst van Bernard en Ria. Ja, prachtige tekst. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. De liefde steekt overal bovenuit. De Bijbel is doorspekt van liefde. Van begin tot einde. Reeds na de zondeval zien we dat. God voorziet al in een oplossing. Hij heeft alweer liefde voor de mens die verloren is. En hij gaat al een redder voorspellen aan Adam en Eva. Prachtig. En zo zie je, in de hele Bijbel zie je Gods liefde. En in de hele Bijbel zie je hoe we opgeroepen worden om net als God en net als Jezus elkaar lief te hebben. En dan, ja, dan gaan er dingen gebeuren. En dan wordt het ook heel concreet. Laten we eens kijken in vers 2. Er staat, vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder te weten, engelen onderdak geboden. Gastvrijheid is in het Midden-Oosten en ook in veel andere landen heel belangrijk. Ja, gastvrijheid is ja, dat wat ze altijd doen. Ja. Ik merk dat ook in de Armeense cultuur. Gastvrijheid is superbelangrijk. En we kunnen daar iets van leren. En heel dikwijls als je dan op bezoek gaat bij iemand in de gemeente van een andere cultuur, dan proef je dat. Ja. In Roemenië heb je dat ook. Hè, ja. Daar geven ze ook, bij wijze van spreken, alles weg aan het beste. Ja. En ook in vele andere landen. In de rijkere landen is die gastvrijheid niet altijd zo super. We mogen dat leren. De Hebreeënbrief herinnert dat sommigen zonder te weten engelen hebben in hun huis gehad. Weet jullie wie? Wie was dat? Wie had er engelen bij hem thuis? Abraham natuurlijk. Ja. Er kwamen engelen op bezoek. En ik zal nog meer zeggen. Als je de tekst leest, het was de Heer zelf die aanwezig was. Het was Jezus die ja, op dat moment ook verscheen in een menselijke figuur. Menselijke, het was een engel. Ja, hij was op dat moment uiteraard ten volle God ook. Maar hij had een menselijke gedaante aangenomen. Lees maar, Genesis 18 en 19. Abraham, want er is nog een andere figuur straks. Abraham. En er kwam een aankondiging dat Sarah over een jaar later, een kind zou hebben. U weet wel haar reactie, hè? Wat was haar reactie? Ze lachte. Ze geloofde er niks van. En ze ontkende nog dat ze lachte ook, ja. Maar de engelen kwamen op bezoek, de Heer zelf kwam op bezoek en heeft Abraham dat aangekondigd. Je ziet ook die gastvrijheid die enorm sterk was, want ze komen nog maar toe en er moet al direct eten en drinken zijn voor hen. Abraham heeft engelen gehad en de Heer zelf. Wie nog? Lot natuurlijk, ja. Lees maar, Genesis ook, ja. Hoofdstuk verder. Lot zit in Sodom, heeft eigenlijk een verkeerde keuze gemaakt, zit in een stad vol verschrikkelijke toestanden. en daar zal hij uitgered worden. Want in het hoofdstuk ervoor heeft Abraham gebeden voor Sodom. Hij heeft gevraagd, Heer, spaar toch die stad. En zijn neef was er ook, Lot was er. Maar er waren niet genoeg rechtvaardigen. En Lot is gered geweest uit de stad. Er kwamen engelen bij hem. En ze zeiden, Lot, God gaat de stad verwoesten. Kom, neem maar je familie en we gaan ervan door. En dat is gebeurd. Ja, ook engelen die op bezoek kwamen. Gastvrijheid. Dus als we gastvrij zijn, en dat was ook de reactie van Lot weer, hè? Enorm gastvrij, jullie moeten hier niet blijven, kom maar bij mij thuis, kom, ik ben jullie gast. Ja. Laat ons, net als Abraham en Lot, uitblinken in gastvrijheid. We weten niet of we engelen op bezoek zullen krijgen, maar misschien wel. Dat weten we niet, hè. Ja. In ieder geval, gastvrijheid. En Jezus zegt over gastvrijheid het volgende, Matteüs 25. Gastvrijheid bewezen aan een discipel van de Heer wordt eigenlijk beschouwd als een goede daad aan de Heer zelf. Dus als wij gastvrij zijn, dan is dat als het ware iets wat wij doen voor de Heer zelf. Matteüs 25, voor zij die het opzoeken, 43 tot 45. Laat ons echt uitblinken in gastvrijheid. Dat is dus een teken dat we liefde hebben voor mensen. Zit dus in datzelfde thema. En wat is dat een krachtig getuigenis? Gastvrijheid. Een volgende iets, vers 3. Denk aan de gevangenen, alsof je zelf ook met hen gevangen was. Heeft ook alles te maken met liefde natuurlijk. Als we kijken in Hebreeën 10, 32 en 33, dan zie je dat eigenlijk de Hebreeën zelf, dus de lezers, hebben zelf ook lijden meegemaakt. En ja, ze zijn in de verdrukking geweest. Dus ze weten wat het is om verdrukt te worden. En daarom zegt de schrijver, denk aan de gevangenen, alsof je zelf ook met hen gevangen was. Denken aan de gevangenen is niet alleen bidden, maar is hen ook steunen, is op bezoek gaan, is hen bemoedigen. Ja. En we hebben die kansen in ons land. We mogen op bezoek gaan in de gevangenis. Je kunt een aanvraag doen, je moet wel door een procedure, maar je kunt op bezoek gaan bij een gevangene. Ja, om die persoon te bemoedigen. En ook iets te vertellen over jouw eigen leven. En te getuigen. Er is de kans om almoezeniers te hebben, gelukkig, in onze gevangenis. Ja. Christine heeft het voorrecht om 1 dag per week almoezenier te kunnen zijn in Oudenaarde. Bijzonder iets, omdat je merkt, ja, er is nood. Er is een luisterend oor nodig en het evangelie is nodig. De belangrijkste motivatie staat hierbij, alsof u ook zelf met hen gevangen was. Eigenlijk speelt hier de gedachte ook dat we in Christus één zijn, zeker als het een medegelovige is die omwille van zijn geloof zou in de gevangenis zitten. Maar ik denk dat we het gerust mogen opentrekken, dat we mogen zeggen, ja, gevangenen hebben aandacht en hebben ook een luisterend oor nodig en hebben vooral ook een nieuwe start nodig in hun leven. Een nieuwe start met God. Het volgende is vers 4. Het huwelijk moet in ere gehouden worden. Heeft uiteraard ook alles te maken met de liefde. De liefde die je beloofd hebt naar je partner toe. Die opmerking zal de schrijver wel niet gericht hebben in verband met ascetisme. Dat wil zeggen, alsof je je onthoudt in je huwelijk. Of heeft ook niet te maken met celibaat. Maar zal eerder te maken hebben met een reactie of een opmerking tegen losbandigheid, tegen echtbreuk. Voor de ongehuwden betekent dat, ga geen seksuele relatie aan met iemand. Maar je bent nog niet getrouwd. Gods bedoeling is het huwelijk. Dat is wat hij ingesteld heeft. Het huwelijk is door God zo gemaakt dat dat bescherming biedt aan de twee partners. Voor de gehuwden betekent dat, het bed mag niet, zoals het hier staat, kijken in deze vertaling, houdt het echtelijk bed zuiver. Het bed zuiver houdt. Dat wil zeggen, ga niet met een ander naar bed. Je bent getrouwd, je hebt trouw beloofd. Trouw beloofd aan je partner. En dan staat er, want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Hoereerders of overspeligen, zoals het hier staat, zijn zij die eigenlijk ontucht plegen in de breedste zin van het woord, binnen of buiten het huwelijk. Echtbrekers zijn zij die seksuele relatie hebben met iemand die reeds met een ander getrouwd is. Onze maatschappij is zo verseksualiseerd, laten we maar zeggen. In de media. We worden overspoeld met van alles en nog wat. En wat mogen wij als christen daar een voorbeeld zijn en anders zijn? En eigenlijk tonen met ons leven dat God het anders bedoeld heeft. Want wat loopt het mis door die overseksualisering? Huwelijken gaan kapot. De een na de ander, soms merk je. Kinderen van die huwelijken zijn overhoop gehaald. Ja. Het moet allemaal maar kunnen. Je moet toch maar kunnen even... Iemand zei deze week tegen Christine, een one night stand, dat moet toch kunnen? Dat moet toch kunnen? Dat is toch geen probleem? En dan zeg je, maar zo heeft God het niet bedoeld. Daardoor is onze maatschappij zo in crisis, omdat we die principes die God gegeven heeft, gewoon loslaten. We laten het los. En onze maatschappij vervalt. En we moeten terug naar het oorspronkelijke. Naar dat wat God bedoeld heeft. Zodat er bescherming is. Bescherming van het huwelijk. Bescherming van de relatie. Een veilige thuis voor de kinderen. Het in eer houden van het huwelijk betekent uiteraard ook geen echtscheiding. Jezus geeft eigenlijk één uitzondering waar echtscheiding legitiem is, mogelijk is. Dat is als er overspel gepleegd wordt door een van de partners. Dan mag de ander scheiden. Maar ik heb al heel dikwijls gelezen en ook al gehoord van mensen die het hebben meegemaakt en die gezegd hebben, wij gaan kiezen voor verzoening. Wij gaan dus kiezen om toch, ondanks het overspel van mijn partner, om toch door te gaan met elkaar, met ons huwelijk. Ons te verzoenen. En dat is een lang proces, dat is een pijnlijk proces. Maar dan merk je dat mensen erdoor komen. En dat ze uiteindelijk doorgaan met hun huwelijk. En dat hun huwelijk alleen maar beter wordt. Ja. Niet dat de overspel nodig is natuurlijk. Maar dat door dat proces zijn ze zover gekomen. Dat ze elkaar hebben vergeven. Ja, en vergeving gevraagd de ander. En dat ze een huwelijk hebben dat nog sterker is geworden. De zonden van ontucht en overspel worden eigenlijk in de Bijbel bestempeld als ja, van de ergste soort. Hè. En daarom zegt God ook hier in zijn woord, die zullen geoordeeld worden. Waarom zou dat zijn? Ik denk het heeft te maken met het feit dat de relatie tussen man en vrouw is een beeld van de relatie van God met mensen. God en mensen wordt voorgesteld als een huwelijk. Ja? Ook God en de gemeente. Ja? Wij zijn de bruid als gemeente. De Heer Jezus is de bruidegom. Ja? Daarom, dat beeld is zo sterk dat God dat gebruikt heeft voor zijn relatie naar de mensen toe, naar ons toe. En voor God is het huwelijk echt heilig. Het is de basis van alles, basis van elke maatschappij. Gezonde huwelijken die rein zijn. En daarom zal God dat echt oordelen. Het huwelijk staat onder druk in onze maatschappij. Als het niet gaat, dan scheid je maar. Dat is toch geen probleem. Sommigen zijn een maand getrouwd en scheiden alweer. Sommigen zijn een jaar getrouwd en scheiden alweer. Als het niet gaat, dan geef het maar op. Terwijl we worden eigenlijk gevraagd om te werken aan ons huwelijk. En elkaar te leren liefhebben. En die ander niet te willen veranderen, of wat dan ook, maar die ander, ja, met die ander samen te leven en te werken aan een mooie relatie. Trouw te zijn. Dan gaan we naar vers 5. Daar staat, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Geldzucht is het volgende. Is ook iets wat Gods woord eigenlijk ten heel enorm veroordeelt. Als je kijkt, 1 Timotheus 6, je moet dat hoofdstuk maar eens lezen, gaat eigenlijk over geld en geldzucht. En daar staat in vers 10, geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof. Geldzucht is iets verschrikkelijk. Geld op zich is niet zondig, is niet verkeerd, maar de zucht naar steeds meer geld, dat is verkeerd. Dat is rampzalig in je leven. Dat betekent dat je liefde hebt voor geld en niet voor God en andere mensen. Dat zit dus helemaal in het thema van liefde. Geen liefde voor geld. Nee, dat is niet de bedoeling. Geld is om te kunnen... Ja, God geeft het ons. We zijn rentmeesters en we mogen het gebruiken. Ja. Voor het gezin, maar ook voor zijn koninkrijk. Ja. En zo gaat God dat zegenen. Maar heb geen geldzucht. Wees tevreden met wat je hebt ook. Ja. Probeer niet altijd meer te willen hebben. Jezus zegt in Matthäus 6, niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet én God dienen en de mammon. De mammon is de God van het geld. In Lucas 12 zegt Jezus, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Een ander vers zegt, wees niet bekommerd om wat je zal eten of waarmee je zal kleden. Ja. God zegt, zoek eerst mijn koninkrijk. En alle andere materiële dingen die je nodig hebt, zal God wel schenken. Maar wees daar niet altijd continu mee bezig. God zorgt voor zijn kinderen. Daarom staat er ook in dit vers wat we gelezen hebben, hij heeft gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Andere vertaling zegt, ik zal u niet begeven of verlaten. God zal ons niet in de steek laten. Als je je richt op God en op het dienen van God, zal hij in alle dingen voorzien. Zoek daarom eerst het koninkrijk van God. En dan krijgen we nog een laatste iets wat aansluit bij ons thema. Dat is vers 16, hebben we nog niet gelezen. Dat is Hebreeën 13, vers 16. En daar staat het volgende. Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Een andere vertaling zegt, vergeet de weldadigheid niet, of vergeet het weldoen niet, de mededeelzaamheid, het onderlinge hulpbetoon. Vergeet dat niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen. Het wordt eigenlijk heel praktisch. God vraagt om de handen uit de mouwen te steken en er te zijn voor anderen. We worden in het vers ervoor, in vers 15 van Hebreeën 13, opgeroepen om lofoffers te brengen. En dat staat er, dan staat erbij, de vrucht van onze lippen, onze gebeden. Dat zijn offers voor God. Maar het volgende vers, vers 16, zegt ons dus dat er nog een ander soort offer is. Namelijk, de anderen helpen, is ook een offer brengen. En soms is dat ook echt een offer. Als je moe bent, dat je dan toch zegt, ik ga het toch doen. Ik ga toch die ander die in nood is, te hulp schieten. Ik heb ooit eens gelezen en ik ben dat eigenlijk nooit vergeten. Er is een organisatie, de WEC, die werkt onder onbereikte volken. Daar staat, hun thema is eigenlijk, als Jezus Christus alles voor mij gedaan heeft, dan is geen offer te groot. Als Jezus Christus alles voor mij gedaan heeft, dan is geen offer te groot voor hem. En dat is in zijn voetstappen wandelen. Dat is die liefde die we tonen aan elkaar, waardoor anderen zullen zien dat we discipelen zijn. Laat het ons heel praktisch maken. Ben je bereid om een offer te brengen? Dat kan soms financieel zijn. Dat God vraagt dat je iets gaat doen in zijn koninkrijk. Dat kan gebed zijn, zoals we gelezen hebben. Hebreeën 13, vers 15. Het kan zijn de ander te hulp schieten. Tijd hebben voor de ander. Liefde, aandacht geven. En ik wil eigenlijk ook vragen om dat ook heel concreet te maken na de dienst. En om een keer naar iemand toe te stappen waarmee je nog nooit gesproken hebt. En gewoon eens te vragen, misschien ken je de naam nog niet van die persoon, te vragen, wat is je naam? Waar kom je vandaan? Je kunt ook vragen, kan ik voor iets bidden voor jou? Ja. Is er iets waar ik voor kan bidden? Ja. Neem eens contact na de dienst met iemand die je nog niet kent. En laat ons zo leren om elkaar beter te leren kennen en wat te betekenen voor elkaar. En tenslotte, laat in alles de liefde regeren. Als we geen liefde hebben, dan slaan we eigenlijk de bal volledig mis. Het gaat in Gods koninkrijk om liefde. Daar gaat het om. Als die eruit vloeit, dan schiet er niks meer over. Laat ons daarom nadenken van hoe kunnen we nog meer liefde hebben. De eerste plaats voor God, maar ook vooral voor mensen. Laten we een moment hebben van gebed. Vader, we danken u. We danken u voor dit praktische hoofdstuk. Een hoofdstuk die ons helpt om in de praktijk te brengen wat u van ons vraagt. Liefde, aandacht, genegenheid en wat betekenen voor een ander. Vader, we danken u dat u zelf uw liefde hebt getoond. Door de hele geschiedenis heen. En het summum van uw liefde was het geven van uw zoon. We danken u, Heer Jezus, dat u in uw grote liefde bereid was de hemel te verlaten en tot aan het kruis te gaan en daar uw leven af te leggen om ons te verlossen. We danken u daarvoor. En we bidden, Heer, dat de liefde mag groeien in onze levens. De gastvrijheid, het denken aan de gevangenen. Heere God wil ons helpen om ook in onze huwelijken rein te zijn en ook met onze partner te werken aan ons huwelijk. Echt iets te betekenen voor elkaar. Met elkaar een relatie te hebben die u bedoeld hebt. Een relatie van voortdurend geven. Niet zelf willen ontvangen. Heer, we bidden dat u ons wilt helpen om zo in de praktijk te zetten wat u ons opdraagt. We hebben uw hulp zo nodig, we hebben uw kracht zo nodig. Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid en uw genade. En bovenal voor uw liefde. Amen.
Terwijl dat Pieter aan het spreken was, was ik erover aan het nadenken over die liefde. Liefde is. En soms doet liefde ook pijn. En vandaag is het eigenlijk een beetje zo'n dag dat toch wel zeer doet. Maar we weten, als de landman in de wijngaard zijn druiven snoeit, doet ook pijn. Maar het komt de druiven trassen te goede. Vandaag wil ik afscheid nemen van de gemeente De Pottenbakker. Maar niet van jullie. Um, We hebben een lange weg gegaan samen, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik heb zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken op voorhand, maar ik heb ze waarschijnlijk niet allemaal gehad. Maar daarom wil ik die tekst lezen. Vandaag is de dag waarop ik afscheid neem van de pottenbakker als gemeente. Ik heb hier heel lang over nagedacht en nog meer hierover gebeden. Maar uiteindelijk heb ik een beslissing genomen. Het was een moeilijke beslissing, maar als God iets in ons hart legt en we bidden ervoor, dan toont Hij ons de weg. Toen ik dit aan het overwegen was, kreeg ik door gebed meer en meer zekerheid in mijn hart dat dit de weg is die God voor mij uitgestippeld heeft. Het is het afsluiten van een hoofdstuk, maar met een nieuw begin. Vanaf september ga ik naar een andere gemeente, de Sleutel in Vechten. Vandaar dat ze straks een zegen zullen bidden voor mij. Ik hoop dat we elkaar nog veel zullen ontmoeten, want dit is geen vaarwel. Maar tot weerziens en alle liefde van de Heer. Graag geef ik jullie deze tekst mee. Want alles komt van God, alles bestaat door God en alles heeft zijn doel in God. Voor Hem is alle eer, voor altijd en eeuwig. Amen. Ik wil ook nog een keer heel bijzonder mijn kinderen bedanken, Simon en Violet en mijn man Luc, omdat ze mij zoveel gesteund hebben de laatste tijd. In die periode. Ik ben daar heel dankbaar voor. Ook voor jullie allemaal. De gesprekken die we gehad hebben met elkaar. Ik ga heel mooie herinneringen meenemen. Heel mooie momenten. En soms in die gesprekken, doorheen die gesprekken, proefde ik dat mensen soms ontmoedigd zijn. We kunnen ontmoedigd zijn in andere mensen, we kunnen ontmoedigd zijn door omstandigheden. En deze week was ik daar ook mee bezig, terwijl dat ik aan het voorbereiden was voor mijn dienstleiding. En kreeg ik deze tekst die ik jullie graag wil lezen. Geef nooit op. Geef nooit op. Ik, God, heb de wereld overwonnen. Geef nooit op. Het is nog niet voorbij. Geef nooit op. Niets kan jullie van mij scheiden. Wat er ook gebeurt, jullie zijn mijn kinderen. Geef nooit op. Ik ben met jullie, al de dagen. Ik was er, ik ben er en zal er zijn in goede en slechte dagen. Mijn verlossingskracht is nooit te klein. Geef nooit op. Jullie zonden zijn vergeven. Ik geef jullie rust en vrede daar nog bij. Ik ben het antwoord op jullie veelgestelde vragen. Kom maar, mijn kinderen. Kom nu maar bij mij. Ik wil David naar voren vragen.
Ja. Els, hoe lang ben je in de pottenbakker geweest al?
33 jaar.
33 jaar, wauw. Je hebt al veel gezien en meegemaakt in die tijd. En ik proef ook, en ik heb al, wij hebben ook gesprekken erover gehad, en ik zie, dit is iets niet dat je zomaar doet. Dit is iets groot, het is ook emotioneel groot voor jou, het is een grote stap. En ik bewonder jouw moed, dat je na 33 jaar ook durft zo'n stap te nemen. Maar als ik erover nadenk, zien we ook in de Bijbel dat God en Jezus hebben altijd een grote beeld. Hè? Het beeld van het Koninkrijk van God. En de Bijbel spreekt over de kerk als de universele kerk, als christenen overal doorheen heel de tijden. Dus het is een afscheid, ja, in die zin dat je niet meer lid zal zijn van deze gemeente. Maar wij zijn nog altijd deel van dezelfde kerk, met de hoofdletter K. En wij zijn nog altijd in die zin verbonden met elkaar. En in die zin is het ook dan geen afscheid. Maar toch willen wij bidden voor jou en een zegen vragen aan God voor jou. Omdat ja, het is een volgende hoofdstuk in jouw leven, in jouw bediening. En we willen jou daarin helpen en bidden dat het zal goed gaan en dat God jou mag verder gebruiken. En wij zijn ook, ik wil ook namens ons en namens de gemeente jou bedanken voor jouw inzet. 33 jaar, wij zijn hier nog maar 6 of 7 jaar, dus dat is niks in vergelijking met 33 jaar. Maar ja, wij danken u namens de gemeente voor al die jaren van jouw inzet en jouw trouw. Peter, kan ik jou uitnodigen en we gaan samen bidden voor Els, dat God jou verder mag zegenen. Oké, daar zijn mensen. Hemelse Vader, wij danken u voor Els en wat u hebt al bewaard in haar leven en door haar. We zien dat u haar hebt mogen gebruiken om vele mensen te zegenen en te bemoedigen en te helpen. En Heer, wij danken u dat u verder uw werk zal zetten in haar leven. Dat u haar zal verder gebruiken. Dat u haar zult verder leiden. En wij vragen om uw zegen over haar en over Luc. En dat zij ook als koppel u mogen blijven dienen. Heer, wilt u die overstap naar een andere gemeente, mag het vlot gaan, mag ze daar verwelkomd zijn, mag ze de tijd nemen om u te zoeken wat haar rol daar zal zijn in Vichten in de Sleutel. Heer, wij bidden voor uw zegen over haar en wij danken u, Heer, voor haar leven en wat ze heeft ook al mogen betekenen voor ons, voor onze gemeente hier, de Pottenbakker. En Heer, we willen haar echt met liefde en dankbaarheid zegenen. En bidden dat het mag verder goed gaan met haar en haar bediening. In Jezus' naam. Amen.
Vader, vele jaren geleden bent u een werk begonnen in Els. En u hebt een prachtig werk gedaan. Als we zien, Heer, hoe ze de loop der jaren veranderd is en ook overwinningen heeft gehaald in haar leven. Heer, dan willen we u daarvoor danken. We willen u danken, Heer, voor wie ze is. We danken u voor wat ze mag betekenen voor vele anderen hier in de gemeente. En dat zal ook ongetwijfeld zo blijven als ze nog mensen bezoekt. Maar Heer, we willen ook danken voor wat ze betekent in de voedselbedeling. Heer, ze mag daar ook voor velen tot een zegen zijn. Wilt u haar zo leiden? Ook in de gemeente De Sleutel, Heer, wilt u haar daar ook leiden en tonen wat haar plaats is. Heer, zegen haar en leid haar. We bidden ook in het bijzonder voor Luc, Heer. Wilt u hem ook een zegen geven en hem ook juist helpen met deze nieuwe situatie. Heer, we bidden ook voor een zegen over Simon en Violet. Heer, wilt u hen ook rijkelijk zegenen. We brengen dit gezin bij u, Heer, en dragen hen aan u op. Amen.
Ah, ik zie jullie allemaal graag. Ik wil dat nog een keer zijn. Dat moet nog een keer van mijn hart. Ik denk dat we samen het slotlied gaan zingen. Bouw uw koninkrijk, maar allemaal recht staan.
Thank you.
Wil u graag nog een zegen meegeven? De Heere geve u zijn zegen en bescherming. De Heere geve u zijn nabijheid en inzicht. De Heere geve u zijn genade. Laat de Heere zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Amen. Nog fijne zondag.